Wel, maar deze morgen, met jullie er vandaag iets delen. Een brief dat ik eigenlijk al even aan het bestuderen ben. Ik ga nog niet verklappen, Muffy. En je kunt er misschien wel straks zelf achter komen. En dat is voor de aandacht erbij. Met het bestuderen van die brief werd ik eigenlijk bepaald bij een boek dat ik een aantal jaar geleden, eigenlijk, toch wel zeker 6, 7 jaar geleden, gelezen heb. En dat boek, dat noemt The Once and Future King, van T.H. White. Misschien kende dat van jullie wel, of misschien ook niet, maar eigenlijk is dat een soort van hervertelling van de legende van koning Arthur, oorspronkelijk door Thomas Malory, Le Mortre d'Arthur. T.H. White had daar eigenlijk een soort van hervertelling van geschreven. Het is eigenlijk een compilatie, het zijn eigenlijk 5 boeken in één. Dus dat is wel tof, hè? Je hebt er 5 voor de prijs van één. En ik werd eigenlijk terug bepaald bij dat boek en ik herinner me dat dat me stief aangegrepen had, dat boek. Vooral naar het einde toe, er was iets, en dat is grappig, misschien herken je dat wel, maar sommige boeken kunnen een diepe indruk nalaten en je weet niet zo goed waar je de vinger moet leggen, maar dat er je dan nu eigenlijk echt gegrepen had. En het was bij het bestuderen in de bubbel van deze brief dat ik zei van, en dat is het, dat me toen gegrepen met, ook al kost ik toen nog de vinger er niet op leggen. En dat was eigenlijk vooral door het genre van het einde van dat boek. Even het korte schets te doen. Ja, het begint eigenlijk bij een jonge Arthur. Je gaat dat waarschijnlijk wel kennen. Dat eerste boek van de reeks van 5 is eigenlijk vooral bekend ook door de verfilming dat Disney ervan gemaakt heeft. De jonge Arthur en Merlijn die hem van alles leert wat het inhoudt van een koning te worden. Het is een beetje een ludieke, humoristische insteek van de eerste levensjaren van Arthur. Maar je laat je er eigenlijk een beetje door bedriegen in die zin, want het is nogal heel ludiek en er zit heel veel humor in. Maar naarmate dat je eigenlijk door het boek vordert naar het einde toe, dan zie je dat er eigenlijk ook een hele serieuze noot aan zit. Het stuk van de jonge Arthur is effectief heel lichthartig en humoristisch. Maar toen komt die odder en begint zijn koninkrijk gesticht te graven. En begint hij daar ridders te verzamelen rond hem. En hij had een droom. Arthur had een droom. En dat is om eigenlijk een godsvruchtig rijk te gaan stichten. En daarvoor wil hij eigenlijk zijn ridders gaan gebruiken. Hij zoekt eigenlijk mannen over heel het land die en godsvruchtig zijn en dapper genoeg om het rijk door te trekken en al de slechtere een lesje te leren. Dat is het albekende beeld van Arthur en de ridders van de ronde tafel. Maar in het latere stuk van het boek toe, dan zie je dat die droom van Arthur nogal heel hevig aan het wankelen wordt gebracht. Het is allemaal niet zoveel roze geur en maneschijn meer naar het einde van het boek toe. We weten dat zijn dapperste en beste ridder, Lancelot, is er uiteindelijk met zijn vrouw vandoor. En zijn zoon, Mordred, die beraamt een opstand tegen koning Arthur, waarbij dij nog een keer een elf van de ridders erbij gaan sleuren. En op het einde van het stuk, eigenlijk, van het boek, zien we eigenlijk dat Arthur op de rand van de veldslag staat tegen zijn eigen zoon, waardoor dat heel dat koninkrijk en heel die droom van Arthur in duigen valt. En dat was het stuk eigenlijk die mij zo aangesproken had en waarbij dat ik eigenlijk werd bepaald. Het was eigenlijk die laatste momenten van Arthur in zijn paviljoen op de rand van de veldslag tegen zijn eigen zoon, die zo sprekend worden voor hetgeen dat mij ook aangegrepen had. Want die was aan het nadenken. Je zit in zijn paviljoen en je weet, vanaf morgen is er geen sprake meer van Camelot, is er geen sprake meer van de ronde tafel. Vanaf morgen valt alles eigenlijk in duigen. Het koninkrijk dat ik voor ogen had, dit zal er niet van komen. Nachter deze veldslag, dat zal het niet gebeuren. En je zit daarover te mijmeren, je zit daarover na te denken. En op een bepaald moment begint hij te beseffen dat die droom dat hij eigenlijk had, dat dat niet valt, dat staat met Arthur. Maar wie is die M uiteindelijk? Je begint te ontdekken dat dat eigenlijk allemaal niet om M draait. Het ging hem over die droom dat hij had. Je wilt daar een godsvruchtig land gaan creëren, waarbij dat er geen ruimte meer was voor de boeven, voor de jonkvrouwen schaakten en meenam. Dat is een beetje de setting van het verhaal natuurlijk. Daarover wil ik het niet te veel hebben, maar je zit daarover na te denken. Toen zei je dat wel, die Jos. En op een bepaald moment roept hij zijn page, die hem eigenlijk wat bedient, binnen zijn paviljoen. En ze hebben daar een heel gesprek. Die, dat is een jong ventje, hij is 14 jaar oud. Die komt binnen bij Arthur. En Arthur zegt, zie je er klaar voor morgen? Zie je voorbereid? Ik heb mijn bogen gespannen. Ik ga sterven voor jou, Arthur. Ik ga dat doen. En Arthur zegt, ik heb eigenlijk een veel belangrijke opdracht voor jou. En hij zegt, noem je, ja. Ik noem Tom, zegt hij. En eigenlijk, Arthur begint te vertellen. De hele nacht zit hij te vertellen tegen zijn schildknaap. En die jong verstaat niet zo goed hoe dat Arthur er alles vertelt. Maar Arthur vertelt heel zijn droom. Hij vertelt van dat hij een klein jongetje was. En wat ik dan Merlijn hem geleerd had, hoe dat het was om een koninkrijk te gaan stichten. Hoe dat het was om een droom te gaan koesteren en om dat na te gaan jagen. En die droom, dat vertelt hij aan Tom, als een schildknecht. En hij zegt tegen hem, kijk, heel dat idee, heel die droom, we worden dat dichterbij, zegt Arthur, maar op dit moment zit het er niet in. Morgen gaan we allemaal gaan vechten tegen mijn zonen. Het zal er niet meer veel van overschieten, van heel dat idee. En daarom heb ik een veel belangrijkere opdracht voor Jon. Tom, versta je wat ik eigenlijk aan het zeggen zit? Tom zegt, ja, ik begrijp ook dat je me aan het vertellen zit. En zegt Arthur eigenlijk tegen die Tom, ik wil dat je morgen niet meedoet in de veldslag. Zegt hij, van wat zie je, ja, van Orkney. En wel, je gaat vanaf morgen keer je terug naar Orkney. En je gaat die droom, dat ik hier met jou gedeeld ben, gaan koesteren. Je gaat dat gaan bewaren en je gaat dat gaan delen in Orkney. En Tom zegt, oké, als je wilt dat ik dat doe, maar is het niet veel eervoller voor mij te strijden en voor te sterven voor mijn koning dan om te gaan vluchten? En Arthur zegt, hij heeft de belangrijkste opdracht van allemaal, zegt hij. Want we gaan allemaal gaan vechten morgen en we gaan allemaal sneuvelen. Maar het gaat niet om ons, zegt hij. Het gaat om hetgene dat we nagestreefd hebben. En ik wil dat je, Tom, dat gaan deuren vertellen in Orkney. Dat daar opnieuw mag gaan schijnen. Het is een beetje lek. Een kandelaar, en het laatste boek noemde ook The Candle in the Wind. Voordat Elton John daar een liedje van maakte, was dat eigenlijk al toen van T.H. White. En een titel van zijn boek. En hij zegt tegen Tom, kijk, dat is eigenlijk een beetje like deze kandelaar, zetten. Ja, niet echt een kandelaar, maar het is een vlammeke, zegt hij, dat ik je eigenlijk geef. En die kandelaar heb ik heel mijn leven gedragen. Ik wil een deur geven aan mijn ridders. En die hebben dat niet zo goed gesnapt, of toch een heel deel ervan niet. En ik geef het aan jou, zegt hij. En ik wil dat het bewaakt wordt, dat je het gaat meepakken in Orkney, en dat je dat vlammetje wakend houdt. Het zal heel vaak door de wind worden aangetast, maar ik wil dat je dat branden doet. Ik wil dat je dit idee eigenlijk gaat meedragen daar waar je woont. En zo gebeurt het. En dat is eigenlijk het einde van het boek. Het is eigenlijk een beetje een trieste einde, want inderdaad, het gebeurt like of dat Arthur zegt. Ze gaan vechten een dag erop en ze sneuvelen. Het is één grote chaos, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Maar dat is eigenlijk het idee die zat in deze laatste woorden van het boek. En dat is iets dat men eigenlijk nogal stif aangegrepen had. En ik merkte dat dit laatste stuk van het boek valt eigenlijk onder een bepaald genre dat we eigenlijk in de schrift een aantal keren weer zien, namelijk de afscheidsrede. We zien dit een aantal keren terugkomen in de Bijbel. En dat is niet om de nieuwe genre op te plaatsen, maar er zijn wel een paar kenmerken die al heel veel overeenkomsten hebben met hetgeen dat ik juist gezien heb. En ik hoop je er daar ook iets te mogen van gaan delen vandaag. Waar zien we deze redes in de schrift nu naar voren komen? Er zijn een aantal plaatsen. In het Oude Testament zien we het onder andere bij Mozes. Er is een heel boek aangeweid aan Mozes' afscheidsrede. Deuteronomium is eigenlijk die ellenlange betoog van Mozes. En welke kenmerken zien we daar eigenlijk in? De spreker die zijn vertrek eigenlijk al gaan aankondigen. Sommigen zeggen ook zijn oud en op dagen gekomen. En Mozes wist dat hij het beloofde land niet ging ingaan. En die kondigt zijn vertrek aan. En toen geven ze richtlijnen. Toen geven ze richtlijnen om eigenlijk God te gaan dienen. Aan het publiek waar dat er tegen gesproken wordt. Ze gaan eigenlijk gaan helpen. En er gaan genoeg leggen wat Gods bedoeling was met hun rol. Ja, ze gaan eigenlijk ook een brok aan deuren geven aan de mensen. Van kijk, dit is wat je hier moet verder nastreven. Daarbij gebeurt er meestal ook voorzegging van wat er zal gebeuren. Dat is niet altijd profetisch, want het draait vooral op het feit dat ze zeggen, er zal lijden zijn, er zal tegenstand zijn. Het zal niet gemakkelijk zijn. Soms is het profetisch, onder andere bij Mozes zijn er zeker dingen die profetisch zijn, maar soms is het ook gewoon gezond verstand. En de reden waarbij dat ze zeggen, pijs niet dat het allemaal van een lijn dakje gaat verlopen, er zal tegenstand volgen. Er had het niet zomaar klaar kunnen spelen. En uiteraard zit er daar ook iets bij van troost en een persoonlijke nood. Bij al deze afscheidsredes die we vinden in de schrift, is er een ook heel diep persoonlijke, ja, emotionele verbinding met het volk. Uiteindelijk wordt er wel een vertrek aangekondigd en is het iets die doorgegeven wordt en zal deze persoon ook niet langer in de buurt zijn van deze mensen en wil ze dus ook vertroosting gaan bieden. En toen eindigen ze met het onthoud wat ik gezegd heb. Dat is ook overal aanwezig. Een oproep om te gaan denken wat ik dat gezegd heb. Onder andere ook bij Mozes. En toen zien we eigenlijk dat die persoon oftewel sterft of vertrekt heel kort daarna. Dat was zo in Deuteronomium, maar we zien het ook in Jozua 23, 24. Dan zien we dat hij daar ook het volk verzamelt en zien we daar ook Jozua's laatste toespraak. En eigenlijk zien we daar al die kenmerken opnieuw verschijnen. En hoe eindigt het in Jozua 24 ook met het sterven van Jozua? Dat wil niet zeggen dat deze persoon achterin in een speech direct, hoep, gestorven zijn. Dat is zodat de schrift dus natuurlijk die structuur wat aanbiedt, maar de mensen zijn er wel bewust dat het al niet meer te lang gaat duren. En ze geven daar eigenlijk hun laatste woorden mee. We zien het ook onder koning David in 1 Kronieken 28, 29. Zien we eigenlijk daar opnieuw dat David het volk ook verzamelt en dat hij daar zelfs openlijk Salomo als de nieuwe koning gaan benoemen. David is dan nog goed bij zijn verstand. Het zal wel nog wat jaren geduurd zijn voordat hij effectief gestorven is. Maar ik zie hem ook opnieuw in 1 Kronieken achter die afscheidsreden van David en het instructies voor het bouwen van de tempel en al die dingen. Dan zien we eigenlijk heel vlug ook dat David stierf. Dus dit is iets die wel vaak naar voren komt. En uiteraard, het Nieuwe Testament, de top of de bil, zou je kunnen zeggen, is Johannes 14, 16, we hebben er van de Hutten al bij stilgestaan. Maar is er een schondere afscheidsreden dan die van Jezus zelf? En daarmee wil ik niet zeggen dat het om de beste speech gaat. Dat is het zeker niet. Het is wat er verteld wordt. Het is zo dat Jezus daar erin slaagt om terlikkertijd zijn discipelen te gaan waarschuwen, om die tegenstand te gaan verkondigen tegen hen, die richtlijn te geven en tegelijkertijd die woorden van vertroosting gaan bieden. Je schrijft zelfs letterlijk, of je zegt zelfs letterlijk, de trooster zal komen. En in die zin zien we dat deze persoonlijke dingen ook heel sterk aanwezig zijn bij Jezus en bij de discipelen. En eigenlijk, het stopt niet met hoofdstuk 16. In hoofdstuk 17 zien we daar dat hij het ontbidt tot de Vader. En ook dat moet voor de discipelen volgens mij heel vertroostend geweest zijn. Als je dit stuk leest, er zijn weinig schondere stukken, volgens mij in de schrift, die deze dingen gaan tonen. En toen zit men nog met een afscheidsrede, en dat is waar ik het vanuit eigenlijk wel over heb. En misschien weet er wel iemand wat voor een brief dat ik met hen er wil bespreken. Ik wil niet zeggen zoals iemand anders dan. Iemand al een vermoeden. Het is in de brieven van Paulus, dus... 13 keuzes, ja, inderdaad. Ja, de eerste of de tweede? Nee, het is de tweede. Kijk, maar ja, die had één of tweede kaas, nee. Het is de tweede brief aan Timotheus. Ik de laatste twee keer eigenlijk ook in de pastorale brieven gezeten met mijn jinder. Maar de reden dat ik daar iets wil van delen is omdat ik er ook zelf mee bezig ben. En het is ook wel leuk om daar toen ook iets te van gaan delen met jinder. Maar het is effectief bij de brief... De tweede brief van Paulus aan Timotheus, dat ik eigenlijk werd bepaald bij het boek van T.H. White. Heel grappig, maar je zal pijzig wel, als we er even zijn lezen, de overeenkomsten snel gaan zien. 2 Timotheus is geschreven door Paulus, inderdaad, en het is eigenlijk zijn laatste brief dat we in het Nieuwe Testament van Paulus hebben. De traditie vertelt dat Paulus eigenlijk achter zijn gevangenschap in Rome, op het einde van handelingen 20, dat hij eigenlijk weer vrij zou zijn gekomen, dat hij nog wat gereisd had, waarin dat 1 Timotheus en ook Titus, en waarschijnlijk ook Filemon, geschreven geweest zijn. En dat hij daar toen opnieuw gevangen gezet geweest is. En het is in deze laatste gevangenschap onder Nero, waarschijnlijk de einde jaren 60, dat Paulus ook gestorven is onder keizer Nero. En het is in deze laatste jaren dat deze brief van Paulus aan Timotheus gedateerd wordt. Paulus zit hier waarschijnlijk in zijn laatste gevangenschap. En Paulus voelt eigenlijk dat het einde nabij is. Paulus weet dat hij het niet meer te lang gaat redden. Deze keer dat hij gevangen genomen wordt, is anders of de andere keer. En ik wil jullie dat ook tonen vanuit de brief, dat deze brief is niet gelijk andere brieven van Paulus. Hij is anders in stijl. Je hoort, tussen bij 1 Timotheus, 2 Timotheus, Titus, die worden in één adem genoemd, maar hij is heel anders van genre. Paulus weet dat zijn einde hier effectief nabij komt, en dan niet alleen, hij is ook verlaten. Paulus zit in een heel eenzame situatie. Liefst maar 3 keren in deze brief, en het is een korte brief, vermeldt hij dat ze hem verlaten hebben. Dat ze hem allemaal eigenlijk laten zitten en bekend die aanwezig zijn. En het is in deze situatie, wanneer dat Paulus eigenlijk in Rome zit, een heel andere gevangenschap ook waarschijnlijk, of die keer op het einde van handeling, waarbij dat ze mogen komen en gaan, dit is helemaal anders. Nero is al zijn verstand wat aan het verliezen, hè. En hij is heel hard de christenen aan het vervolgen op dit moment. En ook Paulus wordt hier eigenlijk waarschijnlijk bijna geëxecuteerd. Hè. Hoe lang dat dan nog duurt, dat weten we niet. Ook Paulus weet dat eigenlijk zelf niet, maar hij voelt het aankomen. En het is in dit moment dat Paulus de pen en papier pakt en hij schrijft aan Timotheus, die nog altijd in Efeze zit. Hè. En in Timotheus zien we dat Timotheus in Efeze achtergelaten is om daar de gemeente te gaan dienen. Hè. Er zijn daar dwaleraars, er zijn daar de gemeente draait niet, lekker of dat het moet. En Paulus had eigenlijk Timotheus gaan aschen. En 1 Timotheus. En hij zegt, Timotheus, sta vast in het woord en in de waarheid. Weerleg de dwaleraars. En toonden we dat het betekent om Gods huis te zijn te gaan vormen. Toonden we dat het betekent om effectief als gemeente samen te komen en God te gaan dienen in die zin. En hem te gaan weerspiegelen onder elkaar. Dat is de eerste Timotheusbrief. De focus ligt heel sterk op de gemeente. En in 2 Timotheus ligt hij minder sterk daarop, maar het is nog heel sterk aanwezig. Maar het is de hoofdreden niet. Daarin moet me bijzonder heel goed in dachten zien we dat dit genre is. Dit is een afscheidsreden van Paulus. En dit komt er uiteraard bij, maar Paulus heeft wel meer te zeggen dan dat in die zin. Hij is ook innig verbonden met Timotheus en dat zien we ook in deze brief. Dus in die zin verschilt hij ook wel van 1 Timotheus. Paulus was nog vrij in 1 Timotheus, hier is hij gevangen. We zien dat Timotheus nog altijd in Efeze is. Er is serieus tekstje van Rome. Hé. Als je de kaarten erop pakt, het is wel even. Paulus wil Timotheus nog heel herzien voordat hij eigenlijk uiteindelijk komt te sterven. Ik wil met jullie misschien eerst een keer een stuk lezen uit 2 Timotheus. Ik wil met jullie twee stukjes lezen, een stukje op het begin en een stukje op het einde. Om zo wat een beeld mee te geven van deze brief en uiteindelijk ook wat welke mooie boodschap dat erin zit. Ik wil met jullie graag een stukje lezen uit 2 Timotheus 1. En we gaan het eerste hoofdstuk lezen, plus 2 versen van het tweede hoofdstuk. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Ik dank God, die ik van mijn voorouders aan dien, met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk, in mijn gebeden, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Unis. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God, die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, zijn gevangene, maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood niet gedaan heeft en het leven en de onverhankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is, mijn pand bij hem weggelegd, te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Dit weet u, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgekeerd hebben, tot hen behoren Figelus en Hermogenes. Moge de Heer aan het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en hij heeft mij gevonden. Moge de Heer hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heer op die dag. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is, en wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Doctor. Misschien herken je wel een beetje al die structuur dat we daar net over dacht en in de woorden dat Paulus hier eigenlijk schrift. Hè. We zien hier eigenlijk ook die ding weerkomen. En eigenlijk over heel de brief zien we dit patroon eigenlijk wat. Hè. Maar Paulus staat hier eigenlijk al met één been en de wereld nog en een ander been in de eeuwigheid. Ja, zo schrift hij eigenlijk. En die schrift constant dan zo. Je gaat eigenlijk telkens achter ieder blok vermelding gaan maken van het leven en de eeuwigheid dat hij Jezus Christus is en de komst van zijn koninkrijk. Je gaat er eigenlijk op vooruit gaan kijken. Terwijl dat het een heel emotionele en droevige brief is, is het tegelijkertijd voor Paulus een brief vol hoop eigenlijk. En dat zien we al in het eerste vers. Je schrift als een apostel van Jezus Christus met het oog op de belofte van het leven dat in Jezus Christus is. Dat is wat Paulus schrift wanneer dat hij zijn einde ziet naderen. Dan kijkt hij eigenlijk op de eeuwigheid en kijkt hij op het leven dat in Jezus Christus te vinden is. En nu wil er ook Timotheus voor ons mee bemoedigen in die zin. Wanneer dat er geen Paulus mee zal zijn, zal dit ook voor Timotheus serieus een domper zijn in die zin. Die Paulus die altijd als mentor gefungeerd heeft voor Timotheus. En hier wil hij hem eigenlijk ook gaan bemoedigen, zie mij. En hij dankt God, in het derde vers, dat hij van zijn voorouders aandient met de rein geweten. Hè. Ik wil Paulus hiermee zeggen, dat is eigenlijk een moeilijk vers in die zin. Paulus die van zijn voorouders aan al de Heere dient, zou je kunnen zeggen. Bedoelt hier dat hij al heel zijn leven in die zin zijn godsvruchtig leven leidt. We weten dat dat niet echt het geval is bij Paulus. Maar dit is ook wel iets dat we de context erbij in acht gaan nemen. Paulus had hier nog bitter weinig medestanders op dit punt en hij wordt beschimpt langs alle kanten. Vooral van de fariseers, die hem een vader noemen van de voorouders in die zin. Hè. Paulus is eigenlijk wordt als afvallige gerekend. En Paulus draait eigenlijk de rollen om en hij zegt, nee, ik heb ontdekt dat mijn voorouders, hè, misschien de oud-testamentische voorouders, dat ze er echt willen ritmen en het is te vinden in Jezus Christus. En Paulus zegt, dit is de God dat ik dien. Ik verloochen mijn voorouders niet, hè, like of dan de Joden pijzen. Integendeel, op dit moment kan hij met rein geweten zeggen dat hij ze effectief navolgt in hun geloof en in hun wandel in die zin. Dat is zodat hij God dient en hij bidt zonder ophouden nacht en dag. En hij peist vooral vele aan Timotheus, hè, zijn dierbare dienstknecht. En hier inderdaad, we kunnen dat hier gaan dood analyseren, hè, wat hij zegt in vers 4, maar dit is gewone. Dat is wat er in deze briefjes te zo sterk aanwezig is, die emotionele betrokkenheid met Timotheus. We moeten niet pijzen dat dit enkel maar tactische en woorden zijn van Paulus, die zo allemaal een dubbele betekenis hebben. We zien hier dat hij gewoon ook verlangend is om Timotheus te zien. En wanneer dat hij denkt aan zijn tranen, toen is hij zo vurig verlangend om hem weer te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Is hij hier te sadistisch, dat Timotheus aan het schreeuwen is, dat hij daar blijdschap in vindt? Maar nee, in die zin, de blijdschap ligt erin dat als ze elkaar weer vinden, dat ze er elkaar gevonden hebben in Christus. Paulus had hem zien opgroeien, had hem met de paplepel gegeven, had hem zien opgroeien in Christus en ze er zijn in die zin heel sterke broeders van elkaar. En in die zin ziet Paulus er naar uit om die innige ontmoeting opnieuw te hebben. Vooral in een moment dat allen hem verlaten hebben, moet je hem pijzen. Ook Paulus is niet... We zullen soms pijzen dat Paulus de populaire is. Hè. We lezen zijn brief, maar we pijzen dat hij dan aan dit het top of the bill was. Maar Paulus is verlaten. Paulus is door allen, of toch de meeste, en hem daar gewone achtergelaten. Hij zit gevangen en er is niemand, zegt hij op het einde van zijn brief, terwijl dat hij zijn verdediging uitsprak, die hem bijgestaan heeft. Niemand komt er hem eigenlijk terzijde. Niet zo verwonderlijk dat Paulus ernaar verlangt om Timotheus weer te zien. Iemand die hem wel terzijde staat. Iemand die zijn geloof en levensopvatting navolgt, zegt hij verder in zijn brief. Iemand die gesnapt heeft wat Paulus eigenlijk wil doen het heel zijn leven. En het was om Christus te gaan dienen. En hij verlangt ernaar in die zin Timotheus weer te zien. En deze brief is eigenlijk ook een oproep aan Timotheus om eigenlijk zo spoedig mogelijk naar Rome te komen. Niet enkel dat, hè, maar dat zit er ook in. Je gaat 2 keren gaan oproepen aan Timotheus. Komt voor de winter, kom spoedig. Pak mijn manteltje bij eens mee en een paar perkamenten. Want je wilt Timotheus nog zien. En je wilt hem ook een face-to-face opnieuw kunnen bemoedigen. En je herinnert zich het ongeveinsde geloof dat in hem is. En het had eerst gewoond is zijn grootmoeder Lois en zijn moeder Eunice. Hè. Paulus was daar gekomen en hij had daar het evangelie gebracht en hij had daar Lois en Eunice ontmoet. En daar was er dat zoontje Timotheus, we weten niet hoe dat hij toen was, waarschijnlijk nog redelijk jong. En Paulus had hem op sleeptouw meegepakt en hij herinnert zich deze ding. Hij herinnerde onder de eerste ontmoeting. En hij herinnerde zich van wie dat Timotheus het met de paplepel eerst gekregen had. En dat was van zijn moeder. En daarom herinnert hij hem eraan. Nee, het is niet alleen om mijmeren een herinnering dat Paulus doet. Hij gaat ook terug naar de realiteit. In vers 6 en hij zegt van, kijk, herinner je eraan dat je na de haven die in u is. Om dat aan te wakken. Om je bediening te gaan volbrengen. Het eindigt niet met min. Het draait niet om ik, Paulus. Nu is het ook aan jou, Timotheus, om dit verder te gaan zetten. God heeft dus zijn geest gegeven van vreesachtigheid. Word niet bevreesd. Wanneer dat kijk je hier ze bidden in mijn zin, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Laat je vervullen met die geest. En ga verder met de bedieningen. Dat ik Paulus gekregen heb, maar dat ook Timotheus zeker had. Timotheus had niet getwijfeld en dat hij die bediening gekregen had. Paulus hielp hem wel eraan herinneren dat hij dat gekregen had en dat hij die taak moest gaan volbrengen. Ja, en dat hij zich niet moest schamen. Voor het getuigenis van de Heere en voor hem zijn gevangenen. En te houden die verdrukking alleen omwille van het evangelie. Want dat is uiteindelijk ook dat ze op dit punt hier moeten doen. Het gaat niet vanzelf. Er is tegenstand en er is verdrukking. En eigenlijk door de brief heen zien we 3 grote blokken van verschillende groepen mensen die daar mede verantwoordelijk voor zijn voor die verdrukking. Ik kan daar straks iets nog van zeggen. Maar Paulus zegt hier eigenlijk tegen Timotheus, denk aan die roeping. Wat je dus zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar wie is het die uiteindelijk deze roeping effectief maakt? Dat is Jezus Christus. Overeenkomstig Gods eigen voornemen. Die zegt, gegeven is in Christus Jezus. Voor de tijden der eeuwen, al van voor de grondlegging van de wereld, is dit deze roeping, dat ze eigenlijk voor een geroepen zijn, maar nu is het geopenbaard door de verschijning van Jezus Christus, onze zaligmaker, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Dat is wat Paulus, een heel kort vers, eigenlijk aan Timotheus zegt, dat is waar moeder achterstaan. Maar met een grote hoop door Jezus Christus dat we deze roeping nu mogen volbrengen. En er is een goed einde aan. Er is geen slecht einde op het einde, want door Jezus Christus, die het leven opnieuw gegeven heeft, die onverhankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Het is hem dat ze navolgen. En het is hem die het ook mogelijk maakt dat ze hem kunnen navolgen. Daarvoor, zegt hij zich aangesteld als prediker en apostel en leraar van de heidenen. Dat was mijn job, zegt Paulus. En dat is jouw job, Timotheus. En daarom gaan we op zijn kop krijgen. Daarom ondergaan we ook deze dingen, zegt hij vers 12. Maar ik weet in wie ik geloofd heb, zegt hij. En ik ben er overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. In het Lucas-evangelie zegt Jezus tegen zijn discipelen, achter dat hij het eigenlijk allemaal heel onpopulair maakt, zegt hij toen eigenlijk tegen hun, en hier wil je ook niet weg, want voordat iemand een toren bouwt, bereken je de kosten ervan. En ga je gaan kijken of je wel geld genoeg hebt voor deze toren te bouwen, en Paulus heeft de kost berekend. Paulus is niet iemand die ondoordacht deze dingen allemaal gepredikt heeft, Paulus, uit deze kost brengt. En je zegt, ik weet wie dat erbij mogelijk is om in het leven te schenken op het einde van de rit. En ik weet in wie ik geloofd heb en ik acht het niet hering dat ik daarom deze dingen allemaal onderhoud. En hij hoeft het ook niet te doen, Timotheus. Want hij is bij machte, nee, het leven te schenken en het pand te bewaren tot die dag. Zien we nog heel vaak wederkomen. Paulus kijkt vooruit. En hij zegt, houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof, liefde, die in Christus Jezus zijn. En hij bewaart ook in die zin Timotheus, door de Heilige Geest het pand dat hem toevertrouwd is. Dit evangelie, die droom, hey, om even weer een beetje de boek van T.H. White erbij te brengen, hey, dat is nog heel levendig. En Paulus zegt aan Timotheus, hij heeft dit verder te dragen. Hey. Dat zegt hij ook in het begin van hoofdstuk 2. Hey. Wat u van mij gehoord hebt, onder veel getuigenen, vertrouw het toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Paulus kijkt niet alleen maar tot aan Timotheus, hij kijkt ook tot achter Timotheus. En Paulus zegt hier ook het die vlammen wakend on en deuren te geven. Hier het dit ook verder te handelen. Trouwe en bekwame mensen moeten dit evangelie deelachtig worden. En op zonder beurt moeten ze het ook deuren geven. Want het is allemaal niet zo simpel, hè? Want dit weet u, in vers 15 van hoofdstuk 1, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgekeerd hebben. Ze serieus, wat gemeenten in Azië, als ze zich allemaal afgekeerd hebben van Paulus op het einde van zijn leven, kunnen we er iets aan bij voorstellen, dat dit voor Paulus is. Wat dat moet betekenen voor hem, gemeenten is dat hij zien opgroeien net, mensen die hem dus afgekeerd hebben van hem. Onder andere Figelius Hermogenes, hè? En gelukkig kan hij ook weer kijken en ziet hij Onesiphorus. Hé? Iemand die zich heel veel ingespannen heeft voor de zaak, niet van Paulus enkel, maar ook van het evangelie, zou ik zeggen. En het is niet zo duidelijk uit deze tekst, maar het is waarschijnlijk dat Onesiphorus ondertussen al gestorven is. Lekker of dat Paulus hier schrift, lijkt het alsof dat die er eigenlijk al niet meer is. Want hij zegt, hé, mag zijn huis barmhartigheid krijgen. Want hij heeft mij vaak bemoedigd en zich niet geschaamd voor de boeien. Je hebt Paulus gezocht in Rome in zijn laatste gevangenschap. Ijverig gezocht. Dit gaat niet over zijn eerste gevangenschap. Daar moest hij niet zo ijverig zoeken om bij Paulus binnen te gaan. Als ik kwam daarin en ze ging daar buiten, hier was het niet meer zo simpel om bij Paulus in contact te komen. Maar het moet hem blijkbaar toch gelukt zijn. En misschien is hij het wel met zijn leven moet bekomen. We weten het niet. Maar je hebt hem ijverig gezocht, hem gevonden. En mogen de Heer hem geven dat hij barmhartigheid vindt op die dag. En hoezeer dat hij dus in Efeze gediend heeft, waar Timotheus ook aanwezig is, dan weet Timotheus uiteraard beter dan Paulus, want Timotheus was daar aanwezig. Dus Paulus had heel vele om, in die zin bedroefd te zijn, maar hij kijkt ook op andere zaken. En je ziet ook die broeders die hem bijgestaan hebben. En dit zijn pijs ik wel de dingen dat je op het einde van de rit in gedachten moet. Dit zijn wel de dingen pijs ik dat je mee bezig zit. En dat is eigenlijk hoe dat hij ook verder schrijft in deze brief. We krijgen hier toen die drie groepen van mensen. De eerste groep had hij hier eigenlijk al aangehaald. En ik pijs ook dat dit de zwaarste dobbers zijn van tegenstand. Dat zijn de broeders die hem verlaten hebben. Dat zijn de broeders die met hem in uitgetrokken hebben. Dat hij een band mee had die uiteindelijk hem verlaten hebben. Je noemt er zo nog een paar weetje verder. Hè. Deze mensen, pijs de impact ervan, kunnen niet overschatten, in die zin. We kennen allemaal misschien zelf ook wel mensen, broeders, ex-broeders of zusters, die is verlaten zijn, of die zich afgekeerd zijn van ons, en dit zijn toch wel dingen die erin hakken. Dit is iets anders dan de externe tegenstand. Hé. We weten dat die dat ambetant rijden zijn. Ja, de Diogenes vervolgen. Hé. Paulus schreef hier straks over de vervolgers en over de dwaalleraars, maar deze mensen, dit hakt erin, want ze er waren op een bepaald moment medestanders, en dit zijn nu tegenstanders geworden. Want ze zijn hem eigenlijk verlaten. Tweede groep, de dwaalleraars, die zien we ook in de andere brieven van Paulus heel vaak vermeld worden. En ook nu zijn ze nog aanwezig, en gaat Paulus er een kort stuk aan wijden. In de tweede helft van hoofdstuk 2 gaat hij aan Timotheus gaan uitleggen van deze dwaalleraars zijn altijd vervent bezig, ook in Efeze. En ze leerden nu ondertussen al dat de opstanding al plaatsgevonden heeft. Hé? En zo breken ze het geloof van sommigen af. Ik ga inbeelden dat Paulus op het moment dat zijn eigen leven bekan eindigt, dat ze daar toch niet meer mee moeten afkomen. Hè? Dat Paulus, maar gelukkig, Paulus die sterk staat, maar zoveel broeders die nog vervolgd worden, die in verwarring worden gebracht, die naar het einde van hun leven toen nog een keer horen dat de opstanding al plaatsgevonden, dat er geen goede toekomst voor hun in het verschiet ligt. Paulus zegt, het is een woord dat als kanker gaat uitzaaien en het moet bestreden worden. Het juiste woord moet geklonken worden. Deze dwaalleraars mogen geen voet krijgen voor mensen in verwarring te gaan brengen, die naar het einde van hun leven moeten kijken en die toch zo moeten geloven dat er geen opstanding plaatsvindt, omdat het al gebeurd zou zijn. Nee, onderwijs ze, maar, zegt Paulus tegen Timotheus, los ze de kop in, nee, dat doet hij eigenlijk nooit. In vers 25, dan zegt hij, misschien vanaf vers 24, nee, vanaf vers 23, we vandaar lezen. Verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen in het besef dat ze conflicten voorbrengen. Een dienstknecht van de Heer moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen. Bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien heeft God hen eens bekering, zodat ze tot erkenning van de waarheid komen. Timotheus moet zich gaan gronden in de waarheid. Om dit voorop te gaan staan en om dat te gaan brengen in de gemeentes. Paulus beseft maar al te goed dat het stoppen van deze dwaalgeruchten niet gaat gebeuren door ze met het zwaard allemaal te gaan bestrijden. Je hebt dan nog gedacht vroeger dat dat met de christenen ging kluiten, maar dat heeft niet gewerkt. En hij zegt dan Timotheus, deze dwaalheer moet bestreden worden, niet met het zwaard, maar met de juiste woorden van het evangelie. Doe het maar in zachtmoedigheid. Maar heeft ze geen grond om daar in de dwaalheer te gaan verspreiden? Gaan ze maar gaan bestrijden en gaan maar het evangelie gaan brengen. Gaan maar de juiste leer gaan aanbrengen. Hoofdstuk 3, de laatste groep. Zijn de laatste dagen. Het gaat niet over 2024, zodat soms wordt gedacht. Ook Paulus wist dat deze laatste dagen al aangebroken worden en dat hij zegt, er gaan zware tijden aanbreken. En dat er wordt gezegd aan Timotheus, die op dat moment leeft en die op dat moment ook deze ding meemaakt. Het is niet voor een verre toekomst dat dit listje van mensen die zich keihard gaan verzetten tegen het evangelie, dat het enkel maar aanwezig is, bijvoorbeeld in deze tijd. Dit was toen ook, want ze zegt in vers, we verkeren ook van hen af. Ja, dat we zo snel moeten zien natuurlijk. Want die mensen zijn een beetje like Jannes en Jambres, zegt hij. Deze mensen, de twee tovenaars die tegen Mozes inhingen, ze zagen al de wonderen van God. En ze er zijn, we gaan dat evenaren. We gaan daar tegen gaan strijden. Wel, op diezelfde dwaze manier, zegt Paulus, gaan deze mensen God gaan weer strijden, die eigenlijk onherroepelijk alle macht heeft. En toch verzetten ze hen er. Maar, maak je geen illusies, ze zullen het niet veel verder brengen, zegt hij. Want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zegt vers 9 van hoofdstuk 3. Zoals dat ook bij die twee het geval was. Paulus toont dan dat deze mensen die hen in noten, dit komt aan het licht. En het zal uiteindelijk hun kracht en. Maar ik heb er wel kracht, wel. Het volgende blok noemt hier de titel in de HSV, vasthouden aan de schriften en aan de gezonde leer. En dat is wat Paulus inderdaad de tweede helft van hoofdstuk 3 toe oproept. Wordt vaak gebruikt door de apologeten. Vers 16 is superbekend. Heel de schrift is door God ingegeven, nuttig om ermee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, omdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. De context dat Paulus had geschreven aan Timotheus is om standen te gaan bluffen. Het is de noodzaak dat Paulus gaat gaan benadrukken aan Timotheus om deze schrift te gaan bestuderen en om dat te gaan leren. Waarom? Omdat dit woorden zijn van eeuwig leven. En Jezus Christus, zegt hij, deze heilige schriften kun je ons wijsheid geven, die zalig maakt, Jezus Christus. Deze ding moet je gaan nastreven, zegt hij tegen Timotheus, want het is een noodzaak. Dat is geen extraatje, dat is niet iets die kan, dat is een echte noodzaak, zegt Paulus tegen Timotheus. Want hoe gaan we de dwaalleraars, of hoe gaan we mensen, die er soms uiterlijk heel goed uitzien, of die soms mooie woorden hebben voor mensen te gaan mailen, hoe gaan we ze gaan weerleggen, hoe gaan we gaan zien we dat de waarheid uiteindelijk rechtsnit door deze schrift te gaan bestuderen. En door te gaan zien dat het leven met Jezus Christus te vinden is. Als wij wil Paulus dat Timotheus gaan vastdoen. en dat hij de schrift gaat kennen. Zelfs Paulus zelf studeert tot het einde van zijn leven. Mee. Je roept Timotheus op het einde om de perkamenten en de boekrollen mee te gaan pakken. Paulus is nooit gestopt met het bestuderen van de schrift. Hè. En hij had dat niet gedaan uit special interest. Hij wist hoe noodzakelijk dat het was om dit te gaan doen. Om deze ding zich ermee te gaan voeden. En om dan zo op Jezus Christus bepaald te worden. Het einde van de brief van mezelf zien dat hij daar een heel duidelijke link naar een oud-testamentisch gedeelte gaat leggen die hem zoveel kracht en hoop heeft. Ik wil er nog kort iets van zeggen toen, op het einde. En hoofdstuk 4, dan zien we eigenlijk dat Paulus zijn laatste afscheid eigenlijk, zijn laatste versen gaat schrijven voor Timotheus. Hè. Vers 5 van hoofdstuk 4. Zegt hij, u wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk, ten volle. Want ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht, ik heb het geloof behouden. En verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Hey, Paulus zegt het hier letterlijk tegen Timotheus. Hij verwacht dat hij niet meer te verlangen had. Maar hij heeft vastgehouden. En hij heeft zijn loop volbracht. Hey. We zien dat hij dat ook vaak, die voorbeelden gaat gebruiken van een soldaat in de krijgsdienst. Of een atleet die zich gaat voorbereiden voor een sport dat hij in is. En dat hij veel toewijding zegt. Zijn lichaam gaat trainen voor die sport. Hey. Of een hardwerkende boer wordt ook gebruikt hier in 2 Timotheus in het begin. Paulus zegt, ik heb deze strijd gestreden en ik weet dat er voor mij weggelegd is. De krans van rechtvaardigheid dat mijn rechter mij gaat geven op het einde. Niettemin, vers 9, beijver u om spoedig naar mij toe te komen. En toen zien we dat Paulus opnieuw die eerste groep mensen gaat gaan aankaarten. Het is zo dat hij eigenlijk ook op het einde weer mee bezig is. Want Demas heeft mij verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Christens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus op, breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Martigicus heb ik naar Efeze gestuurd. Breng wanneer u komt Dreismantel mee, die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb, en de boeken, vooral de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad aangedaan. Mogen de Heere hem verhelden naar zijn werken. Wees ook zelf voor hem op uw hoede, want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Opnieuw een heel stuk tegenstand. Nee? Paulus schreef hier over Demas die hem verlaten heeft. Weer een. Nog een van de die hem eigenlijk achterlaten heeft. En over een Alexander die hem heel krachtig bestreden heeft. Volgens de commentaren is het misschien wel waarschijnlijk dat het Alexander is die uiteindelijk gezorgd heeft dat hij overgeleverd geraakt is. En waardoor dat hij nu gevangen zit. Er komen een paar Alexanders voor, en ook in Handeling zien we dat. Hè. Waarschijnlijk is het een andere Alexander. En met dat hij spreekt over Troas, waar hij die dingen had achtergelaten. We weten dat er in Troas een kopersmid Helde was. Het is goed mogelijk dat daar Paulus gevangen genomen geweest is. Aangezien dat hij daar zijn spullen ook achter moet laten. Had. Het kan, we gaan niet eens met zekerheid zeggen. Maar het is heel plausibel dat Paulus daar gevangen genomen geweest is. Door die Alexander. Dat hij moet vluchten is. En Timotheus moet daar nog naartoe, voor die spullen op taal, en moet daar passeren. En hij zegt, pas maar op, voor de Alexander. Want die had hem heel veel kwaad aangedaan. En is krachtig tegen Paulus ingegaan. En hij moet zich ervoor bewust zijn. En eigenlijk de climax komt eigenlijk hier in dit laatste stuk, vanaf vers 16 tot vers 18. Hoe Paulus eigenlijk dit stuk gaat schrijven, en ik wil jullie daar nog de aandacht op vestigen, vooraf te sluiten. Want het is eigenlijk een heel mooi stuk in die zin. Je schrift, vers 16, bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Mogen het hun niet toegerekend worden. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en hij heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost en de Heer zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Paulus zegt juist tegen Timotheus dat zijn heengaan aanstaande is. Dit stuk is niet om te tonen dat Paulus overtuigd was dat hij niet ging sterven. Dat Christus hem ging verlossen voordat hij uiteindelijk sterft. Het wordt soms zo uitgeleid, maar dat is niet wat er hier eigenlijk staat. Maar het is eigenlijk een heel schoon stukje van Paulus die ook citeert uit het Oude Testament. De structuur van dit korte stuk is heel gelijklopend met Psalm 22. We zien dat als een messiaanse psalm, hè? En dat is het ook. En je wist daarop Jezus Christus. Maar er staan letterlijke citaten uit in de psalm. Hè? En het begint al met Paulus die zegt dat er niemand hem bijgestaan heeft. Ze hebben hem allen verlaten. Is dat ook niet dat Psalm 22 begon? Hè? We weten dat dat natuurlijk naar het kruis verwist, maar we vergeten soms dat ook Paulus daar op weer geript. En dat Christus wel zeer wat een voorbeeld is. En ook Paulus is verlaten. Heel die brief is er spekt ervan dat Paulus verlaten is. En dan kijk Paulus. Paulus kijkt naar Psalm 22 en hij ziet uiteindelijk ook nog dat het er allemaal achter staat. Letterlijk staat er daar, ze hebben mij allen verlaten. Letterlijk hoe dat het in Psalm 22 staat. En hoe dat er daar staat, ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Dezezelfde bewoording vinden we enkel in Psalm 22. We zien ook in Daniel dat hij verlost is uit de muil van de leeuw, maar dat is nog iets anders. Hè? Maar hier zien we dat Paulus dit hier letterlijk gaan citeren. En wat zegt hij? Hè? Mogen het hun niet toegerekend worden als ze me verlaten. En ook daarin is Jezus zich wat een voorbeeld die het hen er niet toerekende, ook dat ze hem aandeen. Maar de Heere heeft mij bijgestaan, heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden. En alle heidenen die zouden horen, dat is ook wat op Psalm 22 uiteindelijk uitdraait. Dat iedereen mag het koninkrijk verkondigd krijgen, dat iedereen het zou mogen horen. Hè. Lees die psalm dus nog een keer, hè. Leg het nog een keer bij elkaar, ik ga het hier nu niet doen. Maar het is wel heel schoon om te zien hoe dat Paulus zijn hoop put uit deze psalm. Uit wat Jezus Christus eigenlijk gedaan heeft voor hem, ziet hij eigenlijk in dat hij zelf navolgt, dat hij een navolger is. He, vervanger, he. Het is niet dat de uiteindelijke vervulling bij Paulus ligt. He. Paulus zegt de vervulling bij Jezus Christus, maar ik ben een navolger van hem. Ik leg de focus waar hij moet liggen en ik zie dat mijn leven ook weerspiegeld wordt in die zin. En ook, ik ben uit de muil van de leeuw verlost en de Heere zal me bevrijden van alle kwade opzet. Want ik weet welke toekomst dat er voor mij ligt. Ook na mijn sterven weet ik dat er een hemels koninkrijk in het verschiet ligt. En daarom hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen, zegt hij. Ik pijs, nu groeten nog een paar mensen op het einde van de brief, maar ik pijs dat de climax van heel zijn brief eigenlijk op dit einde ligt en dat het ook samenvattend is voor dat hij eigenlijk Timotheus wel meegeeft. Paulus zelf put zijn kracht uit die psalm en om te kijken naar Jezus Christus en hij zegt tegen Timotheus, herinner je hoe dat ze je allemaal gaan verlaten, of dat bij hem het geval is, dat de Heer je bestaat en dat hij je kracht gaat geven om je dienstwerk te gaan doen en om dit te gaan vervullen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Dat is uiteindelijk wat er in het verschiet ligt. En ik ben dat dit ook voor ons een heel bemoedigende brief kan zijn op deze manier. Hey, Paulus schrijft het hier naar Timotheus, hij noemt niet 2 Timotheus. Maar ik pijs dat het in die zin ook voor ons heel sprekend was zijn. Deze woorden van Paulus, die zo bemoedigend zijn voor Timotheus, mogen ons ook bemoedigen om vast te tonen, om staande te blijven. Ook op momenten dat we verlaten worden, ook op momenten dat er tegenstand komt. En tegenstand komt er. Dat is altijd aanwezig. Maar Paulus is zich bewust dat dit evangelie een heel belangrijk iets is om door te dragen. En deze kandelaar, de kandelende wind, dat Paulus hier eigenlijk aan Timotheus deuren heeft, hij wil dat hij dat ook gaan deuren geven. En ik pijs dat we dit ook mogen tot de schampa. Het heeft al zoveel jaar stand gehad, tot de dag van vandaag, dat we het hier nog altijd mogen doen klinken, Gods evangelie, en dat we ook weer uit de puzzle beurt ook weer mogen deuren geven aan mensen naast ons. En dat is ook de oproep dat ik wil doen. Laat dus nog afsluiten in gebed. Ja, Heer God en Vader, ik wil u bedanken, Heer, voor uw woord. Dat u zo rijk mag zijn, Heer, en dat we mogen zien, Heer, wie u bent, Heer. Heer, en dat u een heerlijk evangelie hebt, Vader, die ons toevertrouwd is, Heer. Omdat we er mogen naar leven, Heer, en omdat we het mogen delen, Heer. En Heer, ook in momenten van tegenstand, Heer. Ook op momenten, Heer, waarop wij even geen uitzicht hebben, Vader, dan mogen we kijken op u en op uw woord, Vader. En dan zien we, Heer, dat u ons voorgegaan bent, dat ook u verlaten was, Vader. En dat ook u vervolging kende, Heere. En Heer, dat ook u een heerlijk perspectief had, Vader. En dit hebben wij ook, Heer. We willen u zo danken, Vader, voor het evangelie dat u ons toevertrouwd hebt en dat we gered mogen zijn, Heer, door uw naam. Amen.